Het gebouw aan de Mauritskade droeg door de jaren heen verschillende namen. Van Koloniaal Instituut tot Koninklijk Instituut voor de Tropen. Met elke nieuwe naam veranderde ook het verhaal dat het over de wereld vertelde. En over zichzelf. In de zalen van het Tropenmuseum werden andere culturen ooit beschreven. Verzameld en tentoongesteld vanuit een blik die lange tijd vanzelfsprekend leek. Vandaag worden juist die verhalen opnieuw bevraagd. In deze uitzending spreken we over musea, koloniale geschiedenis en de manier waarop het verleden blijft doorwerken in het heden. Mijn naam is Eva van der Zee en mijn gast vandaag is professor Dr. Suzanne Lejeune. Goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Professor Dr. Suzanne Lejeune is historicus, museoloog en emeritus hoogleraar politieke geschiedenis aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Jarenlang stond zij op het kruispunt van geschiedenis, erfgoed en koloniale kennisproductie. Zo was zij tussen 1985 en 2008 hoofd van de curatorenafdeling van het Tropenmuseum en Koninklijk Instituut voor de Tropen, samen met andere functies binnen het Tropeninstituut. Juist in een periode waarin musea steeds kritischer begonnen na te denken over koloniale collecties, de manier waarop geschiedenis werd verteld en de vraag welke perspectieven daarin lange tijd ontbraken. In haar werk onderzoekt ze hoe koloniale geschiedenis doorwerkt in musea, collecties en instituties. Daarnaast was zij betrokken bij tal van projecten en organisaties op het gebied van erfgoed, musea en koloniale geschiedenis. En we gaan haar vandaag dus spreken over het KIT, het Tropenmuseum en de vraag hoe musea om moeten gaan met hun koloniale verleden. Ook aan tafel zit mijn medepresentator Momo Schaap. Momo, je fietst er misschien wel eens langs. En waar denk je dan aan als je het KIT ziet?
Het KIT, ja, het is een fantastisch gebouw bij het Oosterpark, hè?
Ja.
Ja. Ja, ik ben er voor het laatst geweest, ik denk echt heel lang geleden, moet ik bekennen, op de basisschool. We hadden een themaweek over India, volgens mij. En ik weet nog dat er een heel stuk stad was nagebouwd. Het was een gekoesterde herinnering. Maar ja, heeft u er iets mee te maken gehad?
Ik denk dat dat in het kindermuseum was, destijds. En daar gingen inderdaad schoolklassen naartoe. En die werden dan helemaal ondergedompeld in een verhaal. En dit was denk ik het verhaal over een meisje wat in een arm milieu opgroeide.
Ja, ik denk het wel.
Tijdje terug.
Ja.
Zou u wat meer willen vertellen over het KIT of het vroegere Koninklijk Instituut voor de Tropen?
Ja, nou, wat ik erover kan vertellen als we met dat gebouw beginnen, dat is dat de bedoeling van het gebouw was dat het echt liet zien dat Nederland een koloniaal rijk had. Dus als je aan de achterkant van het gebouw kijkt, dan zie je dat daar het binnenhof is nagebouwd. Dus je ziet eigenlijk een soort replica. Citaat van de ridderzaal.
Mm.
En het gebouw zei dus eigenlijk, Oké, Den Haag is onze regeringsstad. Amsterdam is onze koloniale hoofdstad. En dat laten we met dit gebouw hier zien.
Wauw, het is mij niet eerder opgevallen dat het die vergelijking had.
In welke tijd is het zo gebouwd dan?
Ze begonnen rond 1910. Ze hadden eerst een stukje grond gekocht op de Dam, waar nu de Bijenkorf staat. Maar ze bedachten al snel, dat is te klein. Dus toen hebben ze de Oosterbegraafplaats verplaatst naar de nieuwe Oosterbegraafplaats en zijn ze daar begonnen. Maar de Eerste Wereldoorlog brak uit. Dus toen heeft het nog een tijd geduurd en uiteindelijk is het in 1926 geopend.
En het was dus gelijk een van de grotere gebouwen in Amsterdam.
Het was op dat moment het grootste gebouw.
Het grootste zelfs.
Ja.
Oké. En dan staat dat gebouw daar. Waar was het oorspronkelijk voor bedoeld?
Ja, het heette het Koloniaal Instituut. En het was bedoeld als we zouden nu zeggen een expertisecentrum voor de koloniën. Op het gebied van landbouw, van medische wetenschap, voeding, het voorbereiden van mensen om daar te gaan werken. En een museum om te laten zien wat daar allemaal was. En dat ging dan over de volkenkunde eigenlijk. De volken van Indonesië, de volken van Suriname, de volken van de koloniën. Dus het was echt bedoeld als een centrum van het verder brengen van de koloniale betekenis van Nederland.
Ja, en dus het doel was een soort van progressie binnen dat koloniaal project. Begon het met een van die pilaren die u net benoemd?
Ja, het doel was inderdaad om vooruitgang te brengen voor hun, maar ook voor ons. En het begon als een koloniaal museum in Haarlem. En in dat koloniaal museum, dat heette eigenlijk een productenmuseum. Dat productenmuseum liet zien wat je kon doen met bamboe en met rotan en met waar je goud kon vinden, wat je kon doen met balata, noem maar op. Koffie, thee, de producten uit de koloniën. En toen het naar Amsterdam kwam, kwam dat productenmuseum mee naar het koloniaal museum. Dus dat hoekje van het gebouw wat museum werd. En daarbij werd de collectie van Artis gevoegd. Mm. Want Artis had ook een collectie. Want ja, je had het dierenrijk en aan het einde van het dierenrijk stonden de mensen. En dan waren eigenlijk de primitieve mensen die hun collectie werd vanaf de tweede helft van de 19e eeuw in Artis verzameld. En die collectie ging mee naar dat koloniaal instituut, naar de afdeling volkenkunde. Dus dan had je het Handelsmuseum en het Volkenkundemuseum samen in dat koloniaal museum van het koloniaal instituut.
En even voor mijn begrip, dus het grootste gebouw van Amsterdam. Welk deel van dat gebouw is dan in gebruik door het museum? En wat gebeurt er dan nog daarnaast? Want er zitten ook nog andere. Toch, het is niet allemaal te bezoeken.
Ja, dat klopt. Het deel wat van het museum was. Ze zijn nu een beetje ingekrompen. Dus ze hebben nu gewoon vooral die museumruimte en nog wat kantoorruimte. Maar eigenlijk was die hele vleugel om de hoek op de Linnaeusstraat, dat was allemaal van het museum. Ja. En de andere afdelingen, dat waren de tropische landbouw, de tropische hygiëne, zoals dat heette, noem maar op. Stonden kassen achter het gebouw, waar planten werden gekweekt en onderzoek werd gedaan. Was een laboratorium, was een bibliotheek, prachtig leeszaal ook en een heel groot auditorium. En al die ruimtes worden nog steeds gebruikt vandaag de dag.
Oké, en zou er ook een soort van Artis en het Tropenmuseum liggen verrassend dicht bij elkaar? Is daar ook over nagedacht?
Het was de rand van Amsterdam.
Ja.
Okay. Dus ze hebben, denk ik, geprobeerd zo dicht mogelijk bij Amsterdam te blijven. Je ziet ook dat het op dezelfde as ligt als het Rijksmuseum. Hè, wat natuurlijk net twee decennia eerder gebouwd werd. Maar wel ook in dezelfde grandioze stijl van dit zijn wij. Het was wel de rand van de stad.
Ja, en u benoemt net ook dat het een kennisinstituut was. Wat voor kennis werd daar geproduceerd? Is dat zoals de wetenschap nu? Was het een soort universiteit? Of wat gebeurde daar aan kennisvergaring?
Ja, ik denk dat er voor een deel wel fundamentele kennis werd werd ontwikkeld, maar er werd ook heel erg geïnventariseerd. En bijvoorbeeld, er was een houtkabinet. Alle houtsoorten, tropische houtsoorten. Wat gebeurt er als je het in het water legt? Wat gebeurt er als je het in de zon legt? Er was een herbarium. Dus kruiden en zaden en planten van over de hele wereld werden verzameld. Er werd natuurlijk enorm gekeken naar medische vraagstukken. En destijds, en dat heeft nog heel lang geduurd, heette tropische ziektes.
Ja, zo ken ik ze eigenlijk stiekem nog steeds wel vanuit de studie.
Ja, terwijl wij weten dat het geen tropische ziektes zijn. Het zijn ziektes die in de tropen voorkwamen en die voor een belangrijk deel in het noorden al uitgebannen waren. Lepra is een beroemd voorbeeld.
Ja, dat is een ziekte die dus eerst, in, zoals ze dat nu dan zouden noemen, het noordelijk halfrond misschien, zouden we zeggen, of de Global North, veel voorkwamen, daar al uitgestorven was. En wat mensen ook vaak vergeten, denk ik, is dat heel veel ziektes uit het noorden juist ook in dat koloniale tijdperk juist op mensen in de Global South, zeg maar, weer werden overgedragen. En lepra is daar een voorbeeld van.
Ik ben geen lepra-specialist, dus ik durf niet te zeggen of het uit het noorden naar het zuiden is of dat het overal voorkwam.
Maar dat soort ziektes werden daar dus onderzocht. En er werd ook gekeken, joh, wat voor invloed heeft dat nou op de mensen die daar komen?
Dat was zeker een belang. Hè? Zorgen dat, dat de mensen die uit het noorden in een koloniaal avontuur stapten, niet ziek zouden worden.
Ja.
Maar ik denk dat het ook werkelijk ging om het verstevigen van de macht van het noorden door ook te laten zien hoe sterk de medische kennis was. En wat dat wel niet betekende voor die...
Dat ze daarmee om konden gaan.
Ja, dat ze een veiliger samenleving konden helpen bouwen. Ja. Het wordt wel eens gezegd van dat de medische wetenschap een hele belangrijke factor is geweest in het bestendigen van het kolonialisme.
Ja. En waarom niet gewoon op de universiteit? Want er wordt een heel los kennisinstituut opgericht, maar eigenlijk al die dingen die we nu bespreken bestonden ook al op de op faculteit in Amsterdam.
Ja, ik denk dat er een dat er verschillende stakeholders waren. Dus het was heel erg praktisch gericht. Het beantwoordde de vragen van planters en de vragen van ziekenhuizen en dergelijke. En ja, als je kijkt naar de stichters, als je de hal binnenloopt van het huidige KIT via de hoofdingang, dan zie je daar in de hal nog alle plakaten hangen met alle stichters. Daar zit gewoon wat we nu het grootkapitaal zouden noemen, zit daarachter.
Dus er waren echt stakeholders die daar belang in zagen. Die misschien ook specifiek alleen daarin wouden investeren, in die kennisvergaring.
Dat denk ik wel. Ja. En daarmee ook hun eigen positie in de Nederlandse samenleving versterken. En dat op een universiteit gaat dat heel anders. Ik bedoel, dan kan je een leerstoel financieren. Maar ja, je kan niet zeggen van, en dan ga je nu dit doen of dat doen.
En welke... Zoals we dan tropen de hele tijd nu gebruiken. Welke gebieden vielen daaronder voor Nederland?
Toen het begon lag de nadruk heel erg op toenmalig Nederlands-Indië. En men ging ervan uit dat rond 1923, het eerste regeringsjubileum van Wilhelmina, dat Nederlands-Indië was afgerond. Dus nu weten we precies wat van ons is. En dan zitten de Engelsen nog daar en dan zitten de Duitsers nog daar. Maar de grenzen waren getrokken. Dit was ons deel. Daar lag heel erg de nadruk. En in mindere mate Suriname en de Nederlandse eilanden in de Caribe. En eigenlijk alles wat ze daarbuiten deden, was toeval.
Okay, dus het werd wel echt toegespitst op die Nederlandse kennis ook.
Voor de Tweede Wereldoorlog, ja.
Ja. Dan komen we in het stukje na de Tweede Wereldoorlog. En dan verandert er iets. Want we gaan natuurlijk anders naar die koloniën kijken. 1945 wordt het volgens mij ook hernoemd weer. Naar het Indisch of Nederlands-Indisch Instituut?
Indisch Instituut.
Ja,
dus ik heb een keer aan een student gevraagd, kan jij nou traceren in de archieven hoe die naamsverandering is gegaan? En hij vond in 1945 discussies in de raad van het toenmalige koloniaal instituut, dat ze constateerden, het woord koloniaal kan niet meer sinds de oprichting van de Verenigde Naties. Sinds de verklaring van San Francisco noemen ze dat op dat moment. Het woord koloniaal kan niet meer. Wat gaan we dan doen? En in eerste instantie hoopt Nederland dat ze een soort gemene best zouden kunnen vormen. Net als de Engelsen. Dus dat het alles bij elkaar zou blijven. Daarom kozen ze het woord Indisch Instituut. Want dan had je gewoon de oude koloniën bij elkaar in een gemene best. Nou, dat liep anders. Ja. Indonesië had daar echt geen zin in.
Nee.
Maar mag ik er iets over vragen? Want ik weet, het is misschien moeilijk te zeggen, maar het wordt gebouwd in de jaren 10. Dat is eigenlijk al, weten we nu, de eindfase van dat kolonialisme zoals dat bestaat in de 19e eeuw. En dat heel erg extractiegerichte kolonialisme. Bestaat er een besef van, denkt u, bij die mensen? Want het voelt bijna... Dus, ja, het is een soort ook misschien, ik weet het niet. Het lijkt wel een soort wanhoopsgreep om dan maar het grootste gebouw van Amsterdam neer te zetten. Als een soort statussymbool.
Ja, nee, ik denk in tegendeel. Ik denk in tegendeel. Ik denk dat, kijk, die ethische politiek, hè, die zei van we gaan hun ook beschaving brengen. Die is mede gebaseerd op de aanwezigheid van ongeveer 300.000 mensen op een bevolking van wat is het, 26 miljoen.
Ja.
Die daar de zaak eronder houden. En die echt van zichzelf denken. Ze hebben ons nog heel lang nodig. Onze kennis, ons kapitaal, onze toewijding aan de ontwikkeling van dit gebied, die hebben ze nog heel lang nodig. Dus beroemd is gouverneur-generaal Bono de Jonge, die in 1936 afscheid neemt. En die, omdat hij teruggaat naar Nederland. En die bij zijn afscheid zegt, ze hebben ons hier nog 300 jaar nodig. Dus het was zeker niet het gevoel dat dit het einde was van het koloniale tijdperk. En dat is ook een wonderbaarlijk gegeven waar we als historici heel veel over denken en schrijven. Hoe kan het dat de Nederlanders zo blind waren voor de nationalistische beweging? En dat ze dachten van als we Sukarno maar verbannen. En als we Hatta maar verbannen. En als we die Indonesiërs in Nederland, maar die in Nederland een opleiding kunnen komen volgen, maar goed trainen, dan vinden ze het fijn om in dit verband te blijven.
Was dat in andere landen anders, die kennis en dat zelfinzicht?
Nee. Ik denk wel dat je een verschil ziet tussen het settlerkolonialisme van het Britse imperium. In Australië of in Nieuw-Zeeland of ook in Amerika zelf eigenlijk, waar de oorspronkelijke bevolking een minderheid in eigen land wordt. Daar wordt eigenlijk al vrij snel een nieuwe status voor het land geformuleerd, omdat die...
Is het 1945, 1950, de VN en het verdrag van San Francisco, wat u net noemt, er ontstaat een nieuw wereldbeeld. Maar, wat u net ook benoemt, dat hele gebouw zit vol met allemaal reliquieën, allemaal dingen, allemaal producten uit die voormalig koloniën. Wat voor stappen zet het instituut dan? Wat gaan we doen? Hoe gaan we dat aanpakken?
Ja, het instituut is denk ik in crisis als het gaat over met name de museale kant. Dus we gaan nog heel lang door op wat je zou kunnen noemen een soort van koloniale nostalgie. Het laten zien hoe het was. Het laten zien van de schoonheid. Het doorzetten van toch wel het etnografische verhaal.
Zat daar trots bij?
Misschien.
Misschien.
Ik weet niet of er in die tijd publieksonderzoek gedaan. Misschien zat er trots bij, maar er zat in ieder geval het niet kunnen loslaten. Ja. Dat zat er absoluut in.
Zo werd het wel tentoongesteld als iets groots en er werd niet gelijk excuses gezocht voor wat ze lieten zien.
Dat was echt niet aan de orde. Dat was echt niet aan de orde. En wat er daarna gebeurt, en dan zijn we in de jaren 60. En je kan het in de archieven ook terugvinden. Dat is dat Nederland is eigenlijk Indonesië een beetje uitgeknikkerd. Dus ze komen er nog moeilijk tussen, zeker na 1958. Ze komen er nog heel moeilijk tussen. En dan is ontwikkelingssamenwerking een manier om via multilaterale samenwerking weer in Indonesië te kunnen komen. En ook op andere plekken in de wereld. Dus dan wordt eigenlijk via de Verenigde Naties dat ontwikkelingssamenwerkingsbeleid opgezet. Om toch de kennis die in Nederland is weer functioneel te kunnen maken in die voormalige koloniën, maar ook in andere gebieden. Dus bijvoorbeeld de grote suikercompagnie van Indonesië, in Nederlands-Indië destijds, die vertrekt naar Ethiopië. En daar gaan weer Nederlanders werken. En dus je ziet eigenlijk via de ontwikkelingssamenwerkingslijn vooral dat het Tropeninstituut, wat dan inderdaad Koninklijk Instituut voor de Tropen heet, zich gaat herpakken.
Dus u zegt eigenlijk dat het niet alleen vanuit mensenlievendheid, maar er zijn nog allemaal mensen, er is allemaal kennis, die moeten iets. Dus dan maar naar Ethiopië.
Ik denk niet dan maar. Als ik uitga van de kennis van de mensen, dan hebben ze dit willen doen. Omdat ze dit konden.
Ja.
En omdat ze zich druk maakten over tropische ziektes. En omdat ze die hele groene revolutie, daarvan wordt ook wel eens gezegd, daar heeft Nederland een ongelooflijk belangrijke rol gespeeld in de gewasveredeling. En de,
want de groene revolutie, dat is dus...
Dat gaat over de rijst.
Ja.
Dat gaat over, een ontwikkeling van een rijstras wat je vaker per jaar kunt oogsten. Waardoor de opbrengst gewoon hoger wordt. En men zegt altijd, Indonesië werd daarmee een rijst exporterend land in plaats van een rijst importerend land met een miljoenenbevolking.
Tot de dag van vandaag, denk ik.
Ja, maar er wordt ook nu weer veel kritischer gekeken naar de milieu-impact daarvan.
Ja. Oké, en u doet natuurlijk onderzoek naar het beeld ook wat musea tentoonstellen en hoe dat invloed heeft. Kunt u wat vertellen over, dus toch nog een beetje einde 20e eeuw, wat er dan gebeurt met dat beeld en wat het museum en het instituut uitdraagt?
Ja, dan heb je het ook echt over de tijd dat ik daar zelf bij betrokken was. Want toen dat instituut de draai maakte naar ontwikkelingssamenwerking, maakte het museum die draai mee. Dus dat werd een presentatiecentrum van de derde wereld. En dat liet zien wat er gebeurde aan urbanisatie, aan armoede en ongelijkheid en aan weet ik wat al niet meer. En dat verhaal, dat was eigenlijk aan het einde van de 20e eeuw, was dat wel een beetje sleets geraakt. Om een heleboel redenen. De Nederlandse samenleving was ingrijpend veranderd. Dus mensen hadden zoiets van, moet ik hier komen kijken naar die arme mensen uit India? Het is mijn eigen familie. Ik weet zelf wel hoe het daartoe gaat en ik wil dit beeld niet op deze manier uitdragen. Het is achterhaald.
Was het stereotyperend?
Het was heel sterk stereotyperend. Maar het was een tijd lang de motivatie geweest voor ontwikkelingssamenwerking.
Ja.
En wij kunnen helpen om die modernisering die daar aan de gang is, vaart te geven. En dat was heel stereotyperend. Maar wat bovendien gebeurd was, en dan zet ik een museale pet op, om dat verhaal te kunnen vertellen, waren de collecties opgeborgen. Dus terwijl ze eerst in dat tropenmuseum nog gewoon bleven staan, zijn ze opgeborgen, want zij vertelden niet dat verhaal over wat er nu aan de hand was. En wat we rond 2000 gingen doen, was de collectie terughalen, de verzamelaars terughalen. Wie hebben dit eigenlijk bij elkaar gebracht en waarom? Wat was hun rol in het koloniaal verhaal? En het gebouw terughalen. Want dat gebouw was zo langzamerhand helemaal dichtgetimmerd. Je kon niet meer zien hoe koloniaal het gebouw zelf was. Dus we hebben ook dat gebouw weer helemaal losgepeuterd. Zodat je het in zijn volle glorie kon zien. Of niet glorie, net hoe je er naartoe wil kijken.
Maar wat bedoelt u dan precies? Ik snap het helemaal. Gaat het om muurschilderingen? Waar moet ik aan denken?
Ja, de muurschilderingen die zijn er nog steeds, maar die zitten niet in het publieke deel. En ja, dat is ook wel echt erfgoed waar je een heel verhaal over kan vertellen, maar dat is er gewoon. Het gaat om, in het gebouw zelf heb je allemaal kantelen. En die kantelen die hebben bovenin verhaaltjes.
Wat is een kanteel?
Ja, pilaren.
Oh ja, okay.
Pilaren met daarbovenop een soort relief.
Ja.
En dat relief, dat vertelde bijvoorbeeld over de eerste schipvaart. Hoe vanuit Nederland de houtman en al die anderen naar de oost gingen. Het vertelde kantjeelverhalen, sprookjes uit Indonesië. Je hebt Wilhelmina die echt het geheel overziet in de lichthal. Dat hele gebouw zit vol. Maar bovendien is het een gebouw met ramen. En die ramen waren helemaal dichtgetimmerd. Omdat er geen licht op de collectie mocht vallen. En de toegang naar die mooie centrale binnenhal was ook helemaal dichtgetimmerd. Dus je liep als het ware in een white cube. En dat hebben we toen helemaal weer afgebroken. En we hebben gezegd, we willen de collectie laten zien, maar dan in zijn historische context. Want we moeten gaan praten over dat koloniale verleden. En een heel belangrijk ding wat we daarbij geprobeerd hebben aan de orde te stellen, dat is de impact van de koloniale etnografische wetenschap op hoe we kijken naar de materiële cultuur van niet-westerse volken.
Ja. En etnografisch, kunt u dat uitleggen?
Ja, etnografisch, daarmee werd bedoeld, het zijn voorwerpen die wat zeggen over de cultuur van iemand anders. En dat beschrijven we in detail. Dus we beschrijven voorouderbeelden dat er spijkertjes in geslagen staan. Of dat er een schedel in ingebouwd is, of wat dan ook. Maar we hebben het niet over de mensen, we hebben het niet over het moment waarop het verzameld is. En als we het al over functie hebben van zo'n voorwerp. En ik noem nu beelden, maar dat kan ook kalebasschalen zijn. Of krissen of wapens, andere wapens, noem maar op. Als we het over zo'n voorwerp hebben, dan zetten we het in een reeks van andere dezelfde voorwerpen. En dan gaan we klassificeren. Van oh, deze komt typisch uit Java. Oh, deze komt typisch uit Sumatra. En dan nog wel van dit volk of dat volk. Dus dat werd eigenlijk een soort, ja, een kunstgeschiedenis kan je bijna zeggen. Een beschrijvende geschiedenis van voorwerpen uit niet-westerse culturen waar geen mens meer aan te pas komt.
En er lijkt me wel een verschil te zitten, want het was dus geen kunst. Het waren gebruiksvoorwerpen. Hoe is het verschil tussen kunst laten zien uit zo'n gebied en gebruiksproducten?
Ja, het was geen kunst en daarom lag het in het Tropenmuseum. Want je kunt ook als je naar collectieverschuivingen kijkt, kan je zien wat het Stedelijk Museum bijvoorbeeld afschoof naar het Tropenmuseum. Van oh, dat hoort niet bij ons, dat hoort daar. Er waren hele scherpe scheidingen tussen wanneer iets kunst is en wanneer iets etnografica is. En die verdeling tussen die twee categorieën, die zie je eigenlijk uitgewerkt in het hele museale landschap van Nederland van vandaag.
Nog steeds?
Je ziet het nog steeds en je ziet heel veel musea proberen daar weer omheen te komen. Of daar weer van weg te komen. Ja. Dus dan zie je bijvoorbeeld een tentoonstelling in het Stedelijk over Kirchner en Nolde. En hoe zij etnografica gebruikten, maar ook hoe zij schilderden en waar ze schilderden en met wie. En dan komen die twee verhalen op een kritische manier bij elkaar. En andersom zie je bijvoorbeeld in het Wereldmuseum dat hedendaagse kunst wordt gebruikt als een autonome uitdrukking zoals we dat kennen van moderne kunstmusea. Maar tegelijkertijd ook in het verlengde van een traditie van traditionele kunst die bij ons etnografica was geworden.
Ja, en er worden dus nu ook nieuwe collecties aangetrokken. Hoe is die wisselwerking tussen wat er al is, wat er al ligt, wat er misschien ook niet zou moeten zijn, maar daar komen we zo nog op. En nieuwe kunst die wordt aangetrokken.
Ja, ik denk dat daar iedere tentoonstelling en iedere conservator en iedere museumdirecteur keuzes in maakt. Een van de dingen waar de huidige constellatie van het Wereldmuseum mee werkt, dat is om voorbij de scheiding te komen tussen collecties en voorwerpen uit de niet-westerse wereld en de westerse wereld. Wat dus ook betekent dat je in Nederland gaat verzamelen. Dat je Nederlandse kunstenaars uitnodigt. Maar tegelijkertijd zie je ook dat kunstenaars worden uitgenodigd voor fellowships. Komen jullie werken in onze collectie? Ja. En daar hebben we ook echt prachtige voorbeelden van. Omdat je kan zelf niet verzinnen op wat voor manier hun creatieve blik op wat er in zo'n collectie ligt tot compleet nieuwe interpretaties van specifieke voorwerpen kan leiden. Dus ja. dat zie je nu ook in het Wereldmuseum met de tentoonstelling Onvoltooid Verleden.
En wat laten ze dan niet meer zien?
Ja, ze laten zeker niet meer menselijke resten zien.
Nee.
Ja, daar is consensus over. Dat tel je niet meer tentoon.
Daar doet u ook veel onderzoek naar?
Ja, het was best een schok om rond 2000 erachter te komen dat er een hele grote collectie menselijke resten van het toenmalig Tropenmuseum in een in principe eeuwigdurende bruikleen naar Museum Vrolijk was gebracht. En toen dat duidelijk werd, toen hebben Museum Vrolijk en wij besloten het moet terug naar het Tropenmuseum, want het is onze verantwoordelijkheid. En toen zijn we gaan inventariseren. Wat is het eigenlijk? Waar komt het vandaan? Wie heeft het verzameld? Welke data horen erbij? Wat kunnen we over de individuele menselijke resten zeggen? Of wat kunnen we over het geheel zeggen? En dat was een voormalige afdeling die heette Fysische Antropologie. En die heeft tot 1962 onderzoek gedaan.
Dat ebde dus nog wel langer door toen die eerste ontwikkelingen al plaatsvonden van dat Tropeninstituut naar Koninklijk Instituut Tropen.
Ja, want de politieke onafhankelijkheid van Indonesië betekende niet dat de wetenschap opeens in een heel ander paradigma ging werken.
Nee.
Dat liep verder.
Dus dat is nog een goed aantal jaren doorgegaan en doorgelopen.
Men was op zoek naar de vraag of er verschillen zijn tussen volken. Zeg ik het heel netjes. Tussen rassen.
Ja.
Vanuit die algemene categoriserende invalshoek. En vandaag de dag wordt er nog steeds naar verschillen gekeken, maar dan DNA bijvoorbeeld.
Ja.
En dat is heel erg geïndividualiseerd.
En die menselijke resten, hoe kwamen die terecht in die collecties?
Langs allerlei wegen. Dus deels werd er om gevraagd. Ze kwamen uit ziekenhuizen, ze kwamen uit gevangenissen. Ze kwamen ook verwerkt in voorwerpen, zoals in voorouderbeelden. Bijvoorbeeld getatoeëerde hoofden. Zo. Dus er waren ongelooflijk veel manieren waarop het in de collectie kwam. En er gingen ook fysische antropologen naar met name Nederlands-Indië toe en ook Indonesië toe, om mensen op te meten. Dus of te fotograferen. Dus je kan ook niet zeggen van het zijn alleen maar botten. Het zijn ook de notities die erbij horen, het wetenschappelijk onderzoek wat er aan gedaan is, de foto's en gezichtsmaskers bijvoorbeeld.
Ja, en u vertelde net dat u best wel verbaasd was toen u daarachter kwam. Toen u daar begon met werken, wat was het gedachtegoed daarover? Hoe dachten mensen binnen het KIT, toenmalig Tropeninstituut, hoe dachten zij toen over het feit dat dat bestond? En dus ook werd uitgeleend.
Nou, de collectie is overgedragen in, als ik het goed heb, 1971 of 1972. En daarna is het er niet meer over gegaan. Behalve dat het ging over voorwerpen waar een schedel in verwerkt was, bijvoorbeeld.
Die waren nog wel aanwezig?
Ja, die zijn altijd aanwezig gebleven. Ja, ja. Dat heette dan cultuurlijke voorwerpen.
Want die werden gezien als apart. Dat was een aparte categorie.
Dat was een aparte categorie, omdat die niet gebruikt werd voor de fysische antropologie. Ja. Dus het was geen wetenschappelijke categorie.
En die voorwerpen van de fysische antropologie, zijn dat dan, moet ik denken aan is denk ik, ja, op sterk water zijn gezet, denk ik?
Ook. Ook organen of ja, organen op sterk water, maar ook dijbenen of het was een ongelooflijk belangstelling voor het bekken van vrouwen in verband met
het baren misschien ook.
Ja, ja. Vast wel.
Ja.
Het zal wel weer.
Ja, of natuurlijk schedels. En het is niet zo dat die wetenschap het alleen maar over die andere, tussen aanhalingstekens, rassen had. Ze keken ook naar Nederlanders. En ze keken ook naar Urkers. Omdat de Urkers werden beschouwd als, die hebben op een eilandje gewoond, dus die zijn nog niet gemengd met anderen geweest. En die staan misschien nog dicht bij de premoderne mens. En dus het was niet alleen maar, het was niet alleen maar koloniaal overheerste volkeren. En het dieptepunt is ook geweest omdat het gepaard ging aan genocide. De visus antropologisch onderzoek op Joden. En wat heel actief heeft plaatsgevonden, niet in Nederland bij ons weten. Hoewel we ook daar wel aanwijzingen voor hebben, maar dat is allemaal nog lopend onderzoek. Maar zeker in Oostenrijk en in Duitsland.
Ja, en hoe verandert dat perspectief? Want op een gegeven moment is daar dus verandering in gekomen. Moest dat terug of zijn jullie dat gaan onderzoeken? Waar begon dat mee?
Ja, we hadden van meet af aan. Dus toen wij en de mensen die dat gedaan hebben. Er zijn eigenlijk twee mensen die hebben daar die hele collectie doorgewerkt. Dus die hebben al die menselijke rust in handen gehad. En respectvol opgeborgen en beschreven. Het uitgangspunt was, dit is een collectie waar je eigenlijk niks meer mee kan. En mee zou moeten willen. Wat gaan we er verder mee doen? En een deeltje is meteen integraal teruggestuurd naar Suriname, omdat het een bruikleen uit Suriname was. Een archeologische opgraving. Andere zijn individueel bestudeerd en besproken. En voor de overgrote meerderheid zaten we met de handen in het haar.
Ja, want zou je überhaupt kunnen zeggen dat een menselijk restweefsel, hoe dan ook, ofwel een kunststuk ofwel in zo'n familiebeeld, kan dat ooit een museumstuk zijn?
Het is een ethische vraag en het is een juridische vraag. En juridisch kan niemand eigenaar zijn van menselijke resten. Dus als iemand overlijdt, dan kan je niet zeggen, dit is mijn het lichaam van mijn man, dat hou ik. Niemand kan eigenaar zijn van menselijke resten. In die museale context is dat een schemergebied geworden. Ik denk dat, ik weet wel zeker dat de academische ziekenhuizen en de medische, biomedische collecties, die bevatten ook heel veel menselijke resten. En je kunt je lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap en dan kan er ook van alles mee gebeuren. Wat we nou vrijwel zeker weten, ik denk 99% van de gevallen van de collecties, visus antropologie in het Wereldmuseum, is daar beland zonder consent. Dus de nazaten of de persoon zelf heeft daar niet mee kunnen instemmen. Dus dat is op zichzelf al ethisch een probleem. Maar er komt bij dat de mensen zijn verplaatst. Zijn weg uit hun eigen omgeving. En die verplaatsing, die kan je niet meer goed maken. Want het is zo anoniem geworden dat je er niet meer achter kan komen. Het komt uit een ziekenhuis of het komt uit een gevangenis. Dat, als je dat al weet, weet je al meer dan je van de meerderheid van menselijke resten weet.
Ja.
Er is nu een vrij sterke trend om het niet meer menselijke resten te noemen, maar voorouderlijke resten. Waarmee een soort humaniteit wordt teruggegeven aan wat een museumstuk was geworden. Wat de Urkers heel goed hebben gedaan. Die hebben gezegd, wij hebben die schedels ooit begraven. Met de bedoeling eeuwige rust tot de dag van de wederopstanding. Die zijn dat als mensen blijven zien. En hebben ook op die grond het terug kunnen krijgen van het Utrechts Universiteitsmuseum.
En wie beslist dan verder over teruggaven? Wie gaat daarover?
Er zijn allerlei mechanismes in opgesteld. Dus bijvoorbeeld de Australische en de Nieuw-Zeelandse overheden hebben een commissie om alles terug te halen. En de Nederlandse regering heeft gezegd, daar gaan we mee. Dus als zij met een verzoek komen, wat ook gebeurd is, dan gaat dat gewoon terug. Dus dat is gebeurd. Er zijn ook andere vanuit de politiek gedreven restituties geweest. Een hoofd van een opstandig lid van een hof in Ghana, wat in de Leidse collectie zat, is op aandringen van onze minister teruggegaan. En dus dat is een mechanisme.
Veel internationale betrekkingen dus ook.
Dat zijn internationale betrekkingen, ja. Maar wat belangrijk is, is dat we nu aan het zoeken zijn naar een algemeen beleidskader. Op grond waarvan er niet stuk voor stuk, maar veel efficiënter mee kan worden omgegaan. En het kan zijn dat dat voor delen van de collectie ertoe leidt dat het hier wordt bijgezet. Oké, dit is niet museaal meer. Dit is eigenlijk een grafkelder, of hoe je het noemen moet. Het kan ook zijn dat er grootschalige restitutie gaat plaatsvinden. En hoe dan ook pleiten wij voor een verbod op handel in menselijke resten. Ja. Die is er nog steeds.
Dus er zijn nog steeds grote museale stukken met menselijke, of nou ja, voorouderlijke resten dan, die dus nog steeds verkocht worden. Daar is handel in.
Ja, ik zou ze niet museaal willen noemen. Musea zouden het ook nooit aankopen. Maar er is handel. Ja.
En dat is natuurlijk, we zijn nu best wel toegespitst op menselijke resten.
Ja.
Maar voor alle koloniaal verworven museale stukken speelt het ethische debat, neem ik aan. Hoe wordt daarmee omgegaan?
Ja, dat is ook een ethisch debat. En ook een politiek debat. Er is eigenlijk vanaf de jaren 70 regelmatig zijn er stukken teruggegeven. Met name naar Indonesië, maar ook naar andere gebieden. Ook wel eens als een diplomatieke gebaar. En wat er nu gebeurt, met ook een commissie die toeziet op een geregelde stroom van restitutie. Dat is dat de overheid beleid wil maken en dat de musea zelf beleid maken. Belangrijk daarbij is wel dat het altijd gaat om nationale collecties. Dus collecties die eigendom zijn van de overheid. Of collecties die particulier eigendom zijn, maar waar mensen vrijwillig mee willen doen aan deze manier van teruggeven. En het is een teruggave van staat naar staat. Dus als wij iets teruggeven uit Indonesië, dan gaat het naar Indonesië.
En kan een museum dan eigenaar zijn? Of is dat altijd de staat die eigenaar is?
Nou, je hebt rijkscollecties en dan is het de staat. Je hebt gemeentecollecties, dan is het ook overheid. Maar je hebt ook stichtingen of musea die wat dat betreft eigenlijk veel meer vrijheid van handelen hebben. Maar die wel gehouden zijn aan de regels en de ethiek van de Nederlandse Museumvereniging en het museumregister. Dus het zit wel vrij goed ingebed in een breder verhaal. En wat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed probeert, dat is eigenlijk juist die musea die maar 2 of 3 of misschien 10 stukken hebben die lastig zijn, te ondersteunen. Om daar een goede toekomst aan te geven.
En zijn er ook stukken uit die tijd en die periode die wel ethisch vergaard zijn? Of die we wel op een normale manier tentoon kunnen stellen?
Wat wij zeggen is, er zijn allerlei manieren waarop is verzameld. Dus handel, oorlog, Maar ook bijvoorbeeld bekering. Mensen zijn bekeerd tot het christendom en leveren hun spullen in. Wetenschappelijk onderzoek, expedities. Je kunt niet altijd zeggen dat er sprake was van geweld, maar je kan wel altijd spreken van ongelijke verhoudingen waarbinnen het gebeurd is. Dus eigenlijk is het hele erfgoed wat in museale collecties bevroren is, onderdeel van dat koloniale verleden. En ieder stuk op zichzelf kan je helpen om daar ook weer beter te begrijpen van hoe ging het dan. En dan kan ook een cadeau kan ook een vorm zijn van onderwerping. Ik geef jou een cadeau, hè? Ik laat mij onderwerpen. Of ik weet dat ik onderworpen ben.
Als een soort erkenning, bijna.
Ja, erkenning, bang, angst. In Multatuli, Max Havelaar, heb je dat verhaal van Saïdja en Adinda. De vader van Saïdja, die zit klem in dat cultuurstelsel en die moet als eerste zijn buffel verkopen. Desastreus voor zijn rijstoogst. Ze worden nog armer, hij moet zijn kris verkopen. Ja, verkoop, is dat vrijwillig?
Nee. Dus dat speelde ook nog.
Ja, de tentoonstelling Onze koloniale erfenis. Dus wat betekenen deze collecties in Nederland? Wat betekenen ze voor ons? En wat betekenen ze voor de relatie met de gebieden waar ze vandaan komen? En wat betekent voor onze relatie met die gebieden waar ze vandaan komen? Vertelt het iets over mijn geschiedenis? De musea zullen niet gauw leeglopen. Daar ben ik absoluut van overtuigd. De objecten worden rijker doordat we er op een andere manier naar kijken. En op een bepaalde manier is het ook voor mij een nieuwe fase, een nieuwe stap voorbij die ontwikkelingssamenwerkingsrelatie. Omdat je in het opnieuw betekenis geven van die objecten en ook in staat zijn om er afstand van te doen, breng je eigenlijk die hele koloniale relatie op een nieuwe weegschaal. Met ook een veel sterkere stem van de mensen waar ze vandaan komen.
Dus echt meer als historisch museum in de zin van dat we het verhaal laten zien.
Ja, ik herinner me dat Geert Wilders in de Tweede Kamer, toen het erom ging om het hele kit te sluiten, omdat Buitenlandse Zaken de subsidie wilde stopzetten. Dat Geert Wilders zei, laten we er een koloniaal museum van maken, dan kunnen we nog zien hoe goed we waren. Dat leek hem wel een goed idee. Maar die historisering, die natuurlijk hij in een provocatie gaf, maar die wij ondertussen ook probeerden in het meer vertellen over hoe komen we hier eigenlijk aan en welke geschiedenis zit erachter en kijken ze naar dit gebouw. Die historisering is wel belangrijk. Maar dan is voor mij het eigenlijk vooral belangrijk als daar weer wat nieuws op volgt. Als daar nieuwe relaties op kunnen volgen. Want anders zijn we alleen maar met onszelf bezig.
En haal ik dan goed uit uw verhaal dat we misschien eind 20e eeuw ons een beetje schaamden, dat we het een beetje lastig vonden om allemaal te laten zien, en dat de ontwikkeling nu en ook vanuit u is dat het meer beschrijvend en meer geschiedenis laten zien is?
Nou, dat laatste zeker. Of men zich schaamde, dat geloof ik niet. Ik herinner me heel erg goed, en dat was voor ons in het toenmalig Tropenmuseum ook echt zo van, auw, dat Anil Ramdas in de krant zei, het Tropenmuseum is zo gedateerd geworden dat het weer zielig wordt. Dit is wel eigenlijk heel erg pijnlijk. Dus het was eerder gedateerd dan dat men zich schaamde. Maar er was eigenlijk geen concept voor wat er dan voor in de plaats moest komen. En die hele historisering, van laten we een stap terug doen, kijken naar hoe komen we aan deze collecties. En wat is er eigenlijk gebeurd? Dus het weer naar voren brengen van een koloniaal verhaal. Wat niet was gestopt bij de decolonisatie, maar wat gewoon door is gegaan in de Nederlandse cultuur. Dat was op dat moment eigenlijk de belangrijkste invalshoek. Die hele discussie over schuld en schaamte, die is ook gevoerd in verband met het stopzetten van de ontwikkelingssamenwerking. Eigenlijk het minimaliseren van de ontwikkelingssamenwerking. En daar dan voor in de plaats handelen. We kregen een minister van Handel en Ontwikkelingssamenwerking toen de subsidie aan het Tropeninstituut werd stopgezet. En de collectie van het Tropenmuseum werd genationaliseerd rond 2014. En die ontwikkelingssamenwerking die is daarna eigenlijk steeds verder geminimaliseerd. En soms denk ik wel eens wat Trump nu doet in Amerika met het stopzetten van subsidie aan de WHO en dergelijke, was hier ook al aan de gang. Dus die hele herijking van je internationale betrekkingen en je relatie, de relatie van het Westen tot wat vroeger de derde wereld heette. En dat was vanuit de derde wereld niet denigrerend bedoeld, maar wij zijn de derde wereld. En de manier waarop eigenlijk zij ingepakt zijn en nu weer in de steek worden gelaten. Dat is een ontwikkeling die, ja, dan vind ik het pijnlijk dat we daar langs de cultuur proberen omheen te komen. Dus dan krijgen ze object. Terwijl ondertussen medisch of noem het maar op, de zaak wordt afgeknepen.
En als je nu terugkijkt op uw tijd bij het KIT, maar ook de veranderingen die u nog meemaakt en in uw onderzoek ziet, waar komt u dan op uit? Wat ziet u dan vooral? En welke kant moeten we op?
Ik zie een hele grote rol die ontstaan is voor mensen uit groepen in de Nederlandse samenleving die zelf een migratieachtergrond hebben. En ik vind de manier waarop het Wereldmuseum die mensen in de organisatie heeft getrokken, maar ook in debat staat met radicalere groepen. Die zeggen van jullie gaan er niet ver genoeg, je moet verder gaan. Dit is echt nog. Dat vind ik heel knap. Vind ik echt heel knap. En van niet te onderschatten belang voor ook de sociale cohesie en de sociale samenhang in onze maatschappij. Dus dat zie ik heel erg voor me. Ik zou niet verbaasd zijn als op een gegeven moment de collecties zoals ze nu tentoonstaan toch weer worden opgeborgen. En er toch iets nieuws gaat gebeuren in die ruimtes. Maar ik mag hopen dat de relatie met het koloniale verleden altijd zichtbaar blijft.
Ja. Oké, we komen op het einde. We hebben natuurlijk altijd de slotvraag. Wat weet u zeker, maar kunt u niet bewijzen?
Ja, kan ik niet bewijzen. Of wat ik niet kan bewijzen, omdat het niet gebeurd is, is eigenlijk de vraag, wat zou er gebeurd zijn als? En dat is voor een historicus een hele domme vraag. Maar wat zou er gebeurd zijn als dat gedoogkabinet en Rutte 2 niet de stekker uit het Tropeninstituut had getrokken? Dus dan blijf ik nu even bij het KIT, hè?
Ja.
Wat zou er dan gebeurd zijn? Maar waarom is het wel gebeurd? En een van de dingen wat ik denk dat er gebeurd is, is dat, en dat is misschien voert het heel ver, maar dat het CDA zijn hand heeft overspeeld. CDA was natuurlijk echt een maatschappelijke middenpartij die in alle geledingen van de samenleving sterk was. Ook in ontwikkelingssamenwerking. En met al zijn internationale vertakkingen die daaraan vastzaten. En voor hun was dit een heel belangrijk instituut. Tegelijkertijd werd dus de ontwikkelingssamenwerking afgebroken, maar hun eigen positie in de samenleving kelderde ook. Ook met de secularisering. En ik denk dat die samenhang heel erg belangrijk is geweest. Ook om het huidige Nederlandse bestel te kunnen begrijpen.
Ik denk een mooie afsluiting. Dag lieve luisteraars. De gast was bij ons vandaag professor Dr. Suzanne Lejeune. Dank u wel. Ook wil ik graag mijn tweede presentator Momo Schaap bedanken. Bedankt Momo. Die vandaag ook de techniek in handen heeft genomen. Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur ons gerust een bericht via sociale media of mail naar redactie@radiozwammerdam.nl. Op Instagram, Blue Sky of LinkedIn kunt u ons ook volgen om nooit meer iets van Radio Zwammerdam te hoeven missen. Deze uitzending wordt vanmiddag geüpload op alle podcastkanalen. Dan kunt u hem terugluisteren of delen. Volgende week, dezelfde tijd, dezelfde plek, is er een uitzending van Sita Bouwman. Mijn naam is Eva van der Zee. Bedankt voor het luisteren naar Radio Zwammerdam. En ik wens u nog een hele fijne zondag.